Aflevering 10, seizoen 4. De rekening vereffenen. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. In deze 10-delige serie spreken Inge Diepman en Joost Dix met diverse gasten. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Joost.
Ja, Inge.
Het is de laatste van dit seizoen. Seizoen 4, 2024. En we zitten hier weer tegenover elkaar. En al die 8 afleveringen. De eerste zijn we samen begonnen. Maar daarna de 8 hadden we een gast die naast jou zat. Maar ik zit nu alleen weer tegenover jou. Wat ik heel erg leuk vind. Ik vind het ook wel een beetje beangstigend. Want wat is de titel van deze aflevering, de rekening vereffenen? En daar zit toch iets dreigends in. Ja. Heb je iets te vereffenen met mij? Wil je gewoon inhoudelijk een goed gesprek voeren? Wat is je intentie?
Ja, ik weet niet wie die titels allemaal bedenkt, maar ik heb met jou zeker geen rekening te vereffenen. Maar misschien kunnen we de rekening opmaken na de afgelopen 9 afleveringen. Eens kijken hoe we het gedaan hebben. En misschien hebben we wel iets te bespreken nog over de vereffening van de nalatenschap.
Dat gaan we wel doen. En het is wel leuk, want we hebben het dan over, zoals jij ze noemt, FOP-vereffenaars, erzatsexecuteurs. En voor de rest hebben we het ook in deze aflevering over de vraag of die gang naar de rechtbank, die vraag van alsjeblieft wil je een vereffenaar benoemen, wel altijd opportun is.
Ja, en als we de rekening aan het vereffenen zijn, ben ik toch ook wel heel benieuwd wat jou nou dit seizoen het meest is opgevallen.
Je krijgt die rekening van mij gepresenteerd in aflevering 10 van seizoen 4 van de Erfrechtadvocaat. Het is altijd goed om toch even de theorie weer terug te halen. En dat wil ik in deze ook doen. Je hebt een nalatenschap, er is een aanvaarding van die nalatenschap en dan moet je gaan vereffenen. En wat ik van jou geleerd heb afgelopen seizoenen is dat je dan diverse mogelijkheden hebt.
Ja, nee, precies. Hè. Dus de wet zegt als er beneficiair aanvaard is, hè, en er speelt geen uitzondering, dan moet je de nalatenschap gaan vereffenen. Dus via de regeltjes van de wet komen tot afwikkeling van de nalatenschap, waarbij er heel veel aandacht is voor het betalen van de schuldeisers. En wat zegt de wet dan als uitgangspunt? Vereffenen de erfgenamen samen. Dus ze zijn samen, zijn zij de vereffenaar. Dus dat is een mogelijkheid om te vereffenen. Je kunt ook als erfgenamen zeggen, wij gaan zorgen voor een volmacht. Dus iemand anders gaat het doen op basis van een volmacht. Mag ook een van de erfgenamen zijn. Dus dan is er pijs en vree. En we zeggen, nou, iemand anders gaat het doen. De erfgenamen geven een volmacht. Het kan ook zijn dat aan de kantonrechter is gevraagd, kantonrechter, maak eens een taakverdeling, hè, voor de vereffenaars. Dat is een mogelijkheid. En een hele beroemde mogelijkheid, waar we het ook al vaak over gehad hebben, de rechtbank kan een vereffenaar benoemen en die neemt dan de taken van de vereffenende erfgenamen over. Hè. Dus de professional wordt benoemd tot vereffenaar.
Nou hebben we een opvallende zaak aan de hand, want we hebben een notaris. Nou, die notaris is geen erfgenaam. Is hij meestal niet, hè? Maar goed, bij deze geen erfgenaam. Heeft geen volmacht van de erfgenamen. Dan komen we bij die optie 3 van jou. Maar dan zien we dat de rechtbank deze notaris niet benoemd heeft tot vereffenaar. Maar het is wel de notaris die de nalatenschap vereffent. Nou, leg mij eens even uit hoe dat zit.
Nou ja, hele goede vraag. Ik snapte er zelf helemaal niks van deze uitspraken. Want wat heeft die rechter hier gezegd? Ja, die 4 opties die er zijn. Ik zie nog een 5e optie, zei deze rechter. En wat zou die 5e optie dan zijn volgens die rechter? Ja, de taakverdeling die een rechter kan maken binnen die club van erfgenamen. Daarvan zei deze rechter, nee, ik doe het zo. Deze hele club van erfgenamen heeft niks meer te zeggen. Ik maak de taakverdeling zo dat ik een derde, de notaris, die taak geef. Dat is wel creatief bedacht, maar eigenlijk kan dat helemaal niet. En je ziet het dan ook al misgaan, want die notaris die is op een gegeven moment klaar met zijn werk. En die zegt dan, hier is de rekening en verantwoording. En wat zegt de rechter dan? Ja, die kunt u niet hier bij ons neerleggen, want u bent helemaal geen vereffenaar. Nou ja, aan alle kanten gaat dat dan mis.
Wacht even, want het is wel zo dat die notaris vereffeningstaken heeft gekregen.
Ja, precies. Hè? Maar op basis, hè, van het artikel wat eigenlijk gaat over de taakverdeling tussen de erfgenamen. Dus eigenlijk kon dat al helemaal niet.
Dan heeft deze rechter niet naar jouw podcast geluisterd.
Ja, of deze rechter is zich daar niet bewust van geweest, of het heeft gedacht, goh, ik kom eens met een praktische oplossing. Misschien dat dat op die manier wel lukt, maar ja, dan gaat het eigenlijk toch mis. Dus wat had hier natuurlijk moeten gebeuren? De rechtbank had hier gewoon een vereffenaar moeten benoemen. En dan heeft die vereffenaar alle bevoegdheden.
Ik heb nog wel even een vraag over die erfgenamen, want op deze manier kon het dus niet. Waren die erfgenamen wel tevreden met hoe de notaris het heeft gedaan?
Nou ja, dat blijkt niet helemaal uit die uitspraak. Maar die erfgenamen werden in ieder geval geconfronteerd met een rechterlijke uitspraak, waarin die rechter gewoon zei: jullie hebben helemaal geen bevoegdheden meer in die vereffening. Deze notaris gaat het doen.
Wat is de les hier?
Nou ja, kijk, de les hier is die mogelijkheden, zoals we die net hebben genoemd uit de wet, dat zijn ook echt de mogelijkheden. Als je daar buiten komt met, wat ik dan maar even noem, een FOP-vereffenaar, zie je gelijk dat het allerlei problemen met zich meebrengt. En als je gewoon een door de rechtbank benoemde vereffenaar hebt, dan weet iedereen, dit zijn de verplichtingen van de vereffenaar, dit zijn zijn rechten. En dan is het helemaal duidelijk en dan gaat het gewoon keurig volgens het systeem van de wet.
Ja, maar je kan in dit geval niet tegen erfgenamen zeggen, dan had je moeten weten.
Nee, die erfgenamen kunnen daar denk ik, die kunnen daar denk ik helemaal niks aan doen. Nee.
De rechtbank moet zich op zijn achterhoofd krabben.
Ja, precies. Kijk, en we hebben het vaker gezien. Hè. In het verleden is er ook ooit eens een vereffenaar benoemd. En waar die rechter die zei daarvan, u krijgt maar een heel klein taakje. U krijgt het taakje om alleen maar het huis te verkopen. Ja, dat is ook moeilijk, want in de wet staat welke verplichtingen die vereffenaar allemaal heeft. En dat heeft ook geen navolging meer gehad. Hè. Dus, want dat leidde natuurlijk ook allemaal weer tot problemen. Wat moet die vereffenaar dan wel doen en niet doen? Dus dat werd ook allemaal gedoe. Ondanks dat creativiteit natuurlijk vaak gewaardeerd wordt, kan het ook tot enorme problemen leiden.
Geen FOP-vereffenaars.
Nee.
Nou wil je er een tweede zaak bij halen, waarbij de executeur volgens de kantonrechter geen executeur kon zijn. Leg dat eens even uit.
Ja, kijk, waar ging die zaak eigenlijk over? Die zaak ging er eigenlijk over of er een vereffenaar benoemd moest worden. En toen zei die rechtbank, dat is helemaal niet nodig. Want de executeur, die is al druk aan het werk geweest. Maar ja, een van die partijen zei, ja, maar ik zie dat er nog geen erfbelasting is gedaan voor alle erfgenamen. En ik zie dat er nog geen boedelbeschrijving is. En wat zei die rechtbank toen, tot onze grote verbazing? De rechter had misschien ook de podcast niet geluisterd. Hè? Ja, als executeur hoef je helemaal geen boedelbeschrijving te maken. Want dat heb ik helemaal niet in het testament gezien. En zei de rechter, volgens mij staat het ook niet in de wet. Nou ja, meer dan een bekend artikel. Dus ja, zo zie je. En daarom zou ik kunnen zeggen, als je het nou hebt over de ersatsexecuteur, dus een beetje de FOP-executeur, dat rechters soms nog wel eens moeite hebben met, ja, hoe zitten die bevoegdheden van die executeur nu?
Maar wat zegt dat dan over de kwaliteit van de rechtspraak? Ik bedoel, wij hebben het heel vaak over vereffenaars, executeurs, hoe dat ook op een volwassen manier zijn plek heeft gekregen. Is dat dan toch nog niet altijd even duidelijk?
Nou ja, we hebben het in deze podcastserie natuurlijk ook heel vaak gehad over al die erfrechtszaken, hè, die maar op ons afkomen. Hè. Dus enorm veel zaken. Het is heel druk in de rechterlijke macht. Hè. Het is natuurlijk ook in het verleden heel veel bezuinigd. Hè. Dus we hebben al te weinig rechters. En die rechters die moeten nu ook ineens allemaal erfrechtszaken gaan doen. Die ze in het verleden niet hoefden te doen. En die zullen dus ook heel hard moeten werken om zich dat erfrecht eigen te maken. Terwijl de advocatuur, hebben we het ook over gehad met Freek Scholz, de afgelopen 15 jaar al heel druk bezig is om zich heel zwaar te specialiseren in dat erfrecht. Dus die erfrechtadvocaat weet van de hoed en de rand. Er zijn natuurlijk ook heel veel goede rechters. Hè. Laten we de rechtspraak,
moeten we dan niet een beetje coulant zijn?
Ja, nee, maar laten we de rechtspraak vooral ook niet afvallen. Alleen, jammer genoeg zien we af en toe nog wel uitspraken langskomen. Je zegt, hey, dit was eigenlijk nou niet nodig geweest.
Nee, maar goed, dat geeft weer jouw aanleiding om een leuk artikel te schrijven. Of ja, erover in een podcast te vertellen. Ja.
Ja.
Het tweede wat ik ook benoemde aan het begin van deze podcast is die gang naar de rechtbank om te vragen om een vereffenaar te benoemen. He, een van die mogelijkheden. Dus de zware vereffening. Dat werd vroeger heel veel gedaan, maar daar is men steeds wat, ja, wat zal ik zeggen, terughoudender in.
Ja.
Heeft dat ook te maken met gebrek aan personeel of heeft dat een andere reden?
Nee, zeker niet. We hebben gelukkig ook een hoop vereffenaars inmiddels al. We hebben het ook wel eens over de opleiding gehad. Het opleidingsinstituut dat verbonden is aan ons kantoor verzorgt. De opleiding tot vereffenaar. Inmiddels meer dan 125 vereffenaars in het land opgeleid. Daar zijn we dus ook heel trots op. Onder andere was daar Klaas Zonder van, een van onze studenten. Dus we hebben op zich wel vereffenaars genoeg, kunnen er altijd meer gebruiken. Alleen waar zit het nu in? Het zit erin dat in het verleden, als er een erfrechtelijk probleem was, dan ging men naar de rechtbank en dan zei ze, rechtbank, benoemt u maar een vereffenaar. En dan kreeg je van de rechtbank een vereffenaar. En nu kijkt de rechtbank meer specifiek, is die vereffenaar hier eigenlijk wel nodig en is het opportuun? Dus gaat het wel eigenlijk over een vereffeningskwestie? De vereffenaar...
Maar wanneer is het niet opportun of wanneer zit het op die scheidslijn?
Nou ja, kijk, het is, een vereffenaar is niet aan de orde als het bijvoorbeeld om een verdelingskwestie gaat. Daar doet de vereffenaar niks in. Een vereffenaar is niet aan de orde als er gewoon een ruzie is die de vereffening niet raakt. Stap 1 is, gaat het om de vereffening? En de tweede stap is dan van ja, moeten we misschien bij een heel simpel boedeltje waar nog maar een paar handelingen verricht hoeven te worden, moeten we daar wel zo'n zware vereffenaar, met alle kosten van die natuurlijk ook, opzetten. Terwijl die vereffenaar ontzettend goed werk verricht in moeilijke boedels, boedels die zijn vastgelopen, grote boedels, veel erfgenamen. Dus het werk als vereffenaar vind ik fantastisch. Omdat je zo'n nalatenschap helemaal los kunt trekken. Maar dan wil je natuurlijk ook wel echt te werken hebben in zo'n nalatenschap. Dus die rechtbank, die toetst nu zelf ook beter. Is het in deze boedel, 1, wel aan de orde, want gaat het wel over vereffenen? En 2, als het dan al aan de orde is, is het dan ook opportun? En er wordt ook al naar kosten gekeken. Of zijn er misschien toch andere mogelijkheden om tot vereffening te komen?
Dat lijkt me op zich natuurlijk een prima ontwikkeling. Of zie je dan toch dat soms, omdat er geen vereffenaar is benoemd, zaken blijven liggen?
Ja, kijk, we moeten natuurlijk niet doorschieten. Maar je hebt in de jurisprudentie ook altijd ontwikkeling. Dus het is niet op zich een goede ontwikkeling dat rechtbanken hier beter naar kijken. Hebben we wel een vereffenaar nodig? Want in het verleden krijg je bij wijze van spreken standaard een vereffenaar. Maar we moeten natuurlijk nu niet de situatie krijgen dat iemand vraagt om een vereffenaar omdat die erfgenamen onderling gedoe hebben en niet komen tot vereffening. En dat de rechtbank dan zegt, ja, god, het is niet opportun. Dan is het probleem natuurlijk nog steeds niet opgelost. Dus we moeten ook weer niet doorschieten.
Nou, is dat je laatste boodschap voor deze podcast?
Dat weet ik nog niet. Maar dat is wel belangrijk. En wat ik echt wil onderstrepen is dat een vereffenaar echt heel goed werk kan doen. Die kan dus die boedel keurig in kaart brengen. Die kan gaan kijken welke schuldeisers zijn. Die kan allerlei problemen oplossen. Die kan dingen gaan verkopen. En dan op het eind tegen de erfgenamen zeggen, kijk, dit is mijn eindresultaat en dit kunt u gaan verdelen. En gelukkig zien we ook steeds vaker dat de erfrechtadvocaat benoemd wordt tot vereffenaar. En hier op kantoor bijvoorbeeld hebben we een complete vereffeningsafdeling met vereffeningsmedewerkers. En is dat een hele geoliede machine om zo efficiënt mogelijk een nalatenschap af te wikkelen?
Het gevoel dat ik heb, Joost, is dat deze afdeling alleen maar gaat groeien. Als ik kijk naar alle mensen die het afgelopen seizoen bij ons zijn aangeschoven aan deze tafel, dan zie je toch wel heel duidelijk dat erfrecht enorm gegroeid is, volwassen is geworden. Maar dat er voor de komende tijd een enorm beroep zal gedaan worden op vereffenaars, op executeurs, op erfrechtadvocaten, op notarissen.
Ja, absoluut. Absoluut, dat geloof ik ook. En we hebben zo'n beetje iedereen horen zeggen, goh, zet de tv eens aan en het gaat over erfrecht. We hebben iedereen horen zeggen, het raakt iedereen. En we hebben onze gasten horen zeggen, er komen heel veel nalatenschappen aan, heel veel sterfgevallen. We hebben ook horen zeggen, hele grote nalatenschappen. Het leeft, het idee, goh, het gaat straks misschien alleen maar over erfrecht.
Nee, maar dat kwam ook, vond ik, als ze nu toch een beetje de rekening aan het opmaken zijn,
ja.
Wat jij graag wilde. Dat kwam ook omdat het ook in deze serie met al die verschillende gasten zo duidelijk wordt in al die verschillende onderwerpen. Of het nou hadden over familievermogens, over erfenissen waar een bedrijf in zit. We hebben het over scheiden gehad. Als je gaat scheiden, denk dan aan het erfrecht. Denk aan je testament. Verander je testament als je niet wil dat je ex bijvoorbeeld gaat erven. Alles heeft bijna een raakvlak met erfrecht. En dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder voor mezelf om dat te constateren. Omdat ik daarvoor, ik heb mijn testament laten aanpassen naar aanleiding van die series die ik met jou gemaakt heb. Ik dacht, hoe wakker worden diep man. Want we schoven dat allemaal vooruit. We schoven dat liever weg.
Ja. Nee, en we hebben ook in deze podcast, is vaker aan de orde geweest, laat het taboe er maar van afgaan. Laten we maar eens bespreken met elkaar, met de kinderen, van goh, hoe willen we de nalatenschap inrichten? Wat willen we eigenlijk in dat testament zetten? Geen verrassingen meer.
Goede doel bijvoorbeeld.
Goede doel,
we hebben het met Frank over gehad, van Artsen zonder Grenzen.
En laten we misschien ook eens denken, Bernard Scholz zegt dat misschien is er ergens ook nog wel wat erfbelasting te besparen. Dus daar kunnen we ook nog...
Dat was een belangrijke boodschap. Ja. Je hebt de nabije en overige. En als je samenleeft in Nederland, dat is anders. Heb ik onthouden van Freek Scholz, zijn broer. Maar Freek Scholz zei, in de Cariben hebben ze dat veel beter georganiseerd. Want daar ben je niet de pineut, zal ik maar zeggen, als je samenleeft in Nederland wel.
Ja, precies. Zin, dus er wordt minder gedacht.
En niet
ja,
bij de nabije.
Precies. Dus dan loopt het civiele en het fiscale door elkaar. Hè? Dus je moet eerst maar nog in die club horen.
Ja, die gooi ik lekker allemaal in over.
Ja, precies. Hè? Maar er wordt beter gedacht aan die samenleving in de Cariben. Dat is absoluut waar. Dus we komen het overal tegen. Ook zelfs als je gaat scheiden, hebben we Brechtje horen zeggen. Hè? Dan moet je ook nog aan het erfrecht denken. En niet alleen maar van hoe is mijn nalatenschap ingericht. Maar heb ik zelf ooit iets geërfd wat ik misschien dan nog moet gaan delen met mijn ex. Dus zo zie je, als we de rekening aan het opmaken zijn, dat erfrecht, dat komt echt overal terug. Ja, en ik mag één vraag in het hele seizoen aan jou stellen. Want die vraag heb ik mezelf een beetje toebedicht. Ik zei in de inleiding al van, goh, als we de rekening aan het vereffenen zijn, wat is jou nou het meest opgevallen of wat is jouw conclusie na deze serie?
Nou ja, in twee zinnen wat ik zo net opmerkte, is dat je denkt dat erfrecht gaat over bijna letterlijk de dode letter.
Ja.
Maar erfrecht gaat over het leven.
Ja, heel mooi.
En raakt bijna elk belangrijk onderdeel van het leven.
Ja.
En dat wist ik niet.
Nee.
Oftewel, daar was ik me niet van bewust.
Ja, leven het erfrecht.
Joost, het zit erop.
Het zit erop, seizoen 4. Ja, wat ging het weer snel, hè?
Het gaat ongelooflijk snel. Het leven gaat snel. Bij deze dus ook weer de oproep aan iedereen. Kijk even of je testament op orde hebt.
Ja, ja. Zou je nog zin hebben eigenlijk in seizoen 5?
Lustrum, altijd.
Ja.
Daar lust ik er wel een van.
Nou, dan gaan we dat doen.
Dan zeg ik ook tegen de luisteraar, wees er ook weer bij. Dank voor het luisteren naar dit seizoen 4 van de Erfrechtadvocaat. Ik wil natuurlijk ook nogmaals aan het einde van deze serie alle gasten die de moeite hebben genomen om naar het kantoor in Eindhoven te komen van Advocaten Familie en Erfrecht bedanken voor enthousiaste, deskundige, passievolle bijdrage. Sanne van Kronenburg, je collega van dit kantoor, heel hartelijk danken voor de productie. Joey Buddenberg van de Audiofabriek voor de techniek en de fotografie.
Ja, en Joost, laten we de stem van onze serie niet vergeten. Jolanda Baaijens, de stem der stemmen, die ook al die seizoenen al meewerkt.
Voilà, succes zit hem in een gouden team.
Zo
dat
is
was het. En daar hoort ook de luisteraar bij. Dank voor het luisteren. Dit was de Erfrechtadvocaat seizoen 4, jaar 2024. Tot een volgende keer.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl. De website van advocaten, familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl.